Vooraf zijn er enkele afkondigingen voor u. De dienst der offeranden is als volgt. Er zijn twee rondgangen voor de predikatie. De eerste collecte is voor de stichting Gaven. Deze stichting evangeliseert onder vluchtelingen, vaak onder moeilijke omstandigheden, van harte aanbevolen. De tweede collecte is voor de overkomst van de predikant. Mededelingen zijn er nog. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar de hand te drukken. Mevrouw en ik hopen dan hier voor de kansel te staan. Wij vragen u via de rechterkant te komen, aanlopen en via de linkerkant de kerk te verlaten. Voor degenen die van ver komen, wordt er koffie geschonken na de dienst. Tot zover de afkondigingen. Laten we deze dienst aanvangen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij samen gaan zingen uit Psalm 118 en daarvan het 14e vers. Psalm 118, vers 14. Gij zijt mijn God, u zal ik loven, verhogen uw majesteit. Mijn God, niets gaat uw roem te boven, u prijs ik tot in eeuwigheid. Psalm 118, vers 14. Thank you. leiden wij het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Laten wij in aansluiting daarop zingen uit Psalm 2, het 7e vers. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Psalm 2, vers 7, na de belijdenis van het geloof. En ieder van ons spreken in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Laten wij samen bidden om de opening van het woord en de verlichting met Gods Heilige Geest. Trouw almachtige God, u die niet laat varen het werk van uw handen. We mogen aan het begin van deze zo bijzondere dienst in gebed tot u komen. Tot u, o Heere Jezus, verhoogd aan de rechterhand van uw Vader, u die bent neergedaald in de diepte van dit menselijke verloren leven, u die zich vernederd hebt, u bent gegaan tot in de dood, ja de dood van het kruis, die gestorven is, maar wat meer is, die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Zo komen wij ook deze dienst, eerst tot u, o Heere Jezus Christus, om u te vragen of u deze dienst wil zegenen met uw geest. Hij heeft dit uitgestort wat gij nu ziet en hoort, zo heeft Petrus gezegd op de Pinksterdag, de geest van Christus. O Heere Jezus, stort uw geest ook uit op ons. Wees bij ons met uw kracht, met uw genade, met uw goedheid. Naar uw eigen belofte, ik ben met u, tot aan het einde van de wereld. Heere, dan mag deze dag ook in dat teken staan. Alle mensen gaan voorbij, alle mensen zijn sterfelijk. Allen vergaan als het gras. Maar uw woord blijft tot in der eeuwigheid. En van geslacht op geslacht zullen er zijn dienaren van het woord. Die het mogen brengen en die het mogen verkondigen. En wie levenstaak het is om getuige te zijn van Jezus Christus. Heere, dan danken wij u ook dat deze dienst er mag zijn. En dat u zelf daarin spreekt, o Heere Jezus, dat u doorgaat met uw kerkvergaderend werk. Heere, dan zijn onze ogen op u geslagen, ook voor deze dienst. Laat het een gewone dienst mogen zijn. Een dienst waar het niet gaat om de bijzonderheden, om de toespraken, om de mens, om alles eromheen. Maar om de belofte van God. Dat een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Die belofte van het evangelie die u in deze wereld gegeven hebt. Laat dat woord, Heren, ook deze avond aanwezig mogen zijn. Open dan dat woord, voor het eerst of opnieuw. Laat dat woord, Heren, geloof in onze harten mogen werken door uw Heilige Geest. U heeft het zelf beloofd dat u dat evangelie, die goede boodschap, zult gebruiken om mensen levend te maken en ze te doen rusten op Christus. Heren, wees dan in ons midden, geef dat wij een rustig en ongestoorde dienst mogen hebben, zodat niets ons aftrekt van uw woord. Help ons in het luisteren, geef dat wij onze gedachten gevangen laten nemen door het woord van Christus. Wees ook met hem die het woord te bedienen heeft. Ondersteun hem naar geest en lichaam, geef hem wat nodig is, opdat hij een waardig dienaar van uw woord mag zijn. En zich aan niets en niemand gebonden mag weten dan aan uw woord alleen. Schenk zo, Heere, die geest van Christus in ons midden. In de dienaar van het woord naar uw belofte. Gij zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u zal komen en gij zult mijn getuige zijn. Maar ook aan ons allen als hoorder, omdat wij niet alleen maar hoorders van het woord zullen zijn, maar ook daders van het woord. Dat wij niet zullen zijn als de dwaze bouwer die het woord wel heeft gehoord, maar het niet deed. Maar dat wij zullen zijn als die voorzichtige, die vooruitziende bouwer, wiens huis op de rotssteen gebouwd was, omdat hij het woord en hoorde en deed. Heren, zo zien onze ogen op tot u. Wees dan in ons midden. Wij bidden ook voor de kerk wereldwijd. Gedenk hen die vervolgd en verdrukt worden. Gedenk ook hen die verjaagd zijn uit eigen land, van eigen volk verdreven en die zich nu in Nederland bevinden. Heere, geef dat het werk dat onder hen gedaan mag worden, en denken we in het bijzonder aan Stichting Gaven, voor wie ook de collecte mag zijn. Heere, gedenk dat zij die mensen mogen bereiken met die boodschap van Pinksteren. Met die boodschap van Jezus Christus. En geef, Heere, dat zo uw kerk mag groeien en toenemen. We bidden voor het volk Israël. Zij waren de eerste die mochten zien wat dat wilde zeggen, dat Christus zijn geest heeft uitgestort. Heere, vervul uw belofte ook voor hen, opdat ook zij zullen komen tot het geloof dat Jezus Heere en Christus is. En dat zij hem mogen aanroepen met die namen. U heeft rijke belofte ook voor het volk Israël, Heere. Doe ze in vervulling gaan, opdat ook zij mogen komen tot het leven. Wees ook ons nabij, Heere. U kent ons allemaal. U weet hoe wij hier zijn. U weet hoe de gedachten zich kunnen vermenigvuldigen. Hoe misschien allerlei herinneringen of andere zaken om de voorrang strijden. Wij hoeven ons leven en ons verleden niet af te leggen bij de deur van de kerk. We mogen het meedragen om het te plaatsen, Heere, onder uw woord. Maar geef dan ook dat er een woord mag zijn op zijn tijd voor een ieder van ons. Zie zo in gunst en genade op ons neer. Beschaam de hoop niet die in onze harten leeft, maar wilt u doen boven bidden en denken. Om Jezus wil. Amen. Wij openen de Heilige Schrift in het boek Handelingen, hoofdstuk 2, en wij lezen daarvan de versen 12 tot en met 36. Handelingen 2 vers 12 tot en met 36, waar het woord van God als volgt tot ons spreekt. En zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander, wat wil toch dit zijn? En andere spottende zeiden, ze zijn vol zoete wijn. Maar Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem en sprak tot hen, gij Joodse mannen en gij allen die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend. En laat mijn woorden tot uw oren ingaan, want deze zijn niet dronken, gelijk gij vermoedt, want het is eerst de derde uren van de dag. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En uw jongelingen zullen gezichten zien en uw ouden zullen dromen. En ook van mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten en zij zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Gij Israëlitische mannen, hoor deze woorden. Jezus de Nazarener, een man van God, onder u betoond door krachten en wonderen en tekenen, die God door hem gedaan heeft in het midden van u, gelijk ook gij zelf weet, deze door de bepaalde raad en voorkennis van God overgegeven zijnde, hebt gij genomen en door de handen van de onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. Welke God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende, alsof het niet mogelijk was dat hij van dezelfde dood zou gehouden worden. Want David zegt van hem, ik zag de Heere alle tijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet bewogen worde. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich, ja, ook mijn vlees zal rusten in hopen. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, nog zult uw heilige overgeven om verderving te zien. Gij hebt met mij de wegen des levens bekendgemaakt, gij zult mij vervullen met verheuging door uw aangezicht. Gij mannen broeders, het is mij geoorloofd vrijuit tot u te spreken van de patriarch David, dat hij beide gestorven en begraven is, en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Alzo hij dan een profeet was, en wist dat God hem met eden gezworen had, dat hij uit de vrucht van zijn lendenen, zoveel het vlees aangaat, de Christus verwekken zou, om hem op zijn troon te zetten, zo heeft David dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, nog zijn vleesverderving heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijn en de belofte van de Heilige Geest ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Want David is niet opgevaren in de hemelen, maar hij zegt, de Heere heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. Zo weten dan zeker het ganse huis Israëls dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die gij gekruist hebt. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking vindt u in Handelingen 2 vers 21. Handelingen 2 vers 21. En het zal zijn dat een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Wij schrijven boven de preek, de naam waardoor wij zalig worden. En we staan stil bij drie gedachten. In de eerste plaats profetische woorden geduid. In de tweede plaats profetische woorden toegepast. En in de derde plaats profetische woorden verkondigd. Wij schrijven dus boven de preek de naam waardoor wij zalig worden. In de eerste plaats profetische woorden geduid. Petrus maakt het verband tussen deze gebeurtenis, dat alles wat er plaatsvindt, en die profetische woorden van Joël duidelijk. Hij duidt ze. In de tweede plaats, profetische woorden toegepast. Hij trekt vervolgens de lijn verder en hij past die woorden toe op Jezus. Hij is de Heere en de Christus. En in de derde plaats, profetische woorden verkondigd. De tekst zelf bevat verkondiging van Gods heilig evangelie. Dat zijn de drie gedachten voor de prediking. Wij gaan samen zingen uit Psalm 86, vers 3 en vers 5. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. Vers 3 en vers 5 van Psalm 86. De dienst der offeranden vindt plaats. De bestemming van de collecte is u genoemd. En de Heere zegene u en uw gaven. Heeft onze eerste gedachte, profetische woorden, geduid. Die tekenen hebben zich voorgedaan. Die bijzondere tekenen op die Pinksterdag. Tongen als van vuur, het geluid als van een geweldige gedreven wind. Die vreemde talen. Onverwacht hoort ieder die mensen daar in hun eigen taal de grote werken Gods verkondigen. Die tekenen hebben zich voorgedaan. En de mensen die het meemaken, die zijn vol ontzetting. Het zijn gebeurtenissen die zij niet kunnen begrijpen en niet kunnen duiden, niet kunnen plaatsen. Wij lezen in vers 12 dat zij zich ontzetten. Allemaal. En ze werden twijfelmoedig. Het was hun vreemd te moede. Ze wisten niet meer wat hier gaande was. En zij komen tot die uitroep. Wat wil toch dit zijn? Onbegrijpelijke gebeurtenissen. Niet te plaatsen, niet te duiden. Ja, sommigen hebben een verklaring en die zeggen het is misschien wel dronkenschap. En toch, gemeente, waren die tekenen niet het enige wat onbegrijpelijk was en wat de mensen niet konden duiden. Er was nog iets anders wat zij ook niet begrepen en ook niet konden duiden. Alleen dat was niet zo plotseling en zo dringend. Het was al eeuwen zo. En dat was de profetie van Joël. Al honderden jaren lang kenden de Joden dat schriftgedeelte van Joël. En het zal zijn, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Ja, ze kenden hun Bijbel. Ze kenden het misschien wel uit hun hoofd. Ze wisten dat het in de schrift stond. Al honderden jaren lang. Maar de Joden waren eerlijk en ze zeiden, wij begrijpen dat gedeelte niet. Wat moeten wij daaronder verstaan? Wat wil God ons daarmee zeggen? Onbegrijpelijke woorden. Wel, op deze Pinksterdag, gemeente, te midden van die verwarring, staat Petrus op, te midden van de elven. En wat hij nu doet, het eerste wat hij gaat doen in zijn toespraak, is dat hij die twee onbegrepen zaken met elkaar in verband gaat brengen. Die onbegrijpelijke gebeurtenis en die onbegrijpelijke profetische woorden. Hij houdt ze als het ware tegen elkaar. En dan gebeurt dat wonderlijke, dat bijzondere, dat twee dingen die op zichzelf onbegrijpelijk zijn, samengevoegd, allebei helder, duidelijk en inzichtelijk worden. Profetische woorden geduid. Lees u maar mee wat hij zegt in vers 16. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. Dit is het. En dan vervolgens komt dat citaat uit Joël 2. Hij haalt aan de versen 28 tot en met 32 uit Joël 2. U kunt in de liturgie zien dat het iets ingesprongen is. Dan kunt u duidelijk zien wat dat citaat is. In Handelingen vormt dat de versen 17 tot en met 21. Maar het komt dus uit Joël 2 vers 28 tot en met 32. Een lang citaat. Ook ons vers, vers 21, de tekst voor de prediking van vanavond, maakt dus deel uit van de woorden van Joël. Dat is belangrijk, dat zullen we nog wel zien. Wel, hij haalt dus die woorden van Joël aan en hij zegt, dit is het wat gesproken is. Die aantijging, die laster, die beschuldiging dat ze dronken zijn, gemeente, die weerlegt hij. Dat mag dus blijkbaar. Je mag die aanvallen en die aantijgingen tegen het christelijke geloof weerleggen. Wij zouden zeggen, Petrus doet aan apologetiek. Hij verdedigt het woord. Nee, niet meer zoals hij dat eerder had gedaan tegenover Malchus. Hij greep zijn zwaard en hij sloeg erop in. Nee, zo niet. Dat is geen verdediging van het christelijke geloof. Maar met het woord. Met het woord. De lasteringen weerleggen. En wel, gemeente, wat hij hier doet is dus dat hij die gebeurtenis en die profetie met elkaar in verband brengt. Woord en werkelijkheid brengt hij samen. Een onbegrijpelijke profetie en een onbegrijpelijke gebeurtenis verklaren elkaar. Los van elkaar zijn ze niet te duiden en niet te begrijpen, maar samengevoegd worden ze allebei helder. Deze gebeurtenissen, zo zegt Petrus, zijn de voorzegde tekenen van nieuw profetisch getuigenis. En dan haalt hij die woorden aan en het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En uw jongelingen zullen gezichten zien. En uw ouden zullen dromen dromen. Mannen, vrouwen, dienstknechten, dienstmaagden. Allen ontvangen ze de geest van God. Woord en werkelijkheid op elkaar betrokken. Zou dat, gemeente, niet de taak van de prediking zijn? Zou daar niet elke keer weer over moeten gaan in de prediking? Woord en werkelijkheid op elkaar betrokken. Niet alleen het woord. Ja, in zekere zin ook natuurlijk, het woord alleen. Maar niet dat wij in de kerk ons bezighouden met een bijbeltekst en zodra je de straat opstapt, heb je daar niets meer aan. Alsof binnen de kerk het dagelijkse leven geen plaats heeft. Alsof dat een gesloten iets is waar de wereld en de werkelijkheid buiten blijven. Maar ook niet het omgekeerde, gemeente, dat de prediking moet worden tot een sociaal praatje over hoe de werkelijkheid gaat. En we doen dat dan wel met theologische woorden, maar we bedoelen eigenlijk wat iedereen bedoelt. Nee, die beide die moeten op elkaar betrokken worden, woord en werkelijkheid. En dan, gemeente, als we dan denken, wat uit het woord? Allereerst de heilsfeiten. Dat zien we hier gebeuren op de Pinksterdag. Maar we kunnen dat zeggen, dat geldt voor al die heilsfeiten. Die grote gebeurtenissen die het woord vermelden. De geboorte van Christus, zijn lijden en sterven, zijn opstanding, zijn hemelvaart, Pinksteren. Maar ten tweede mogen we dat ook wat ruimer trekken en dan denken aan die Bijbelse kernwoorden. Die Bijbelse kernwoorden, gemeente, die moeten worden verklaard. Die moeten oplichten. Die moeten helder worden. U zegt welke woorden? Nou, u kunt denken aan een woord als zonde. Geloof. Bekering. Rechtvaardiging. Genadeverbond. Die kernwoorden uit de Heilige Schrift. Het kan zo zijn, ja gemeente, zo is het, dat die woorden voor ons uit onszelf onbegrijpelijk zijn. Je kunt ze horen, al vaak gehoord. Maar wat is dat nu? Blijven die gesloten en blijft het dicht zitten? En daarvoor is nodig dat woord en werkelijkheid samen worden gebracht. En dan denk ik ook aan onze jonge mensen. Straks de catechisaties. Die zijn daarvoor bedoeld. Dat je die Bijbelse woorden leert. En dan niet alleen maar kunt een definitie kan geven van wat de rechtvaardiging is. Of wat het verbond is of noem maar op. Maar dat moet betrokken worden op ons eigen leven. En dat in die wisselwerking van woord en werkelijkheid, die Bijbelse woorden gaan spreken. En dan, gemeente, dan zullen we dat zien gaan gebeuren. Dat niet alleen die Bijbelse woorden gaan oplichten, wanneer wij in de werkelijkheid van ons eigen leven die woorden gaan kennen. Wat is nu zonde? In de werkelijkheid van mijn leven. Wat is nu rechtvaardiging? In de werkelijkheid van jou, van uw bestaan. Maar dan gebeurt er nog iets, gemeente. Dan gaat ook ons leven oplichten. Niet alleen die Bijbelse woorden, maar ook de werkelijkheid van ons bestaan. Want laten we maar eerlijk zijn, gemeente. Zonder het licht van de Schrift, wie kan zijn leven begrijpen? Wie kan begrijpen waarom God deze gang gaat met die en die gang met een ander? Vraag aan iemand in deze wereld, hier in Kralingse Veer. Waarom gaat uw leven zoals het gaat? Ja, noodlot. Toeval. Geluk. Maar peilen we dan ons leven, gemeente? Nee toch. Nee toch. Hebben wij niet die Bijbelse woorden van bekering, rechtvaardig voor God, voorzienigheid? Hebben wij die niet nodig om ook, niet volmaakt, maar toch om iets van je eigen leven te gaan begrijpen? En dat is zo mooi, gemeente, als dat mag gebeuren. Dat woord en werkelijkheid op elkaar betrokken worden. En dat onbegrijpelijke leven van mij en dat onbegrijpelijke woord van God met die moeilijke woorden. Je brengt ze samen en ze lichten beiden op, ze verklaren elkaar. Die dubbele beweging, gemeente. Ik heb me voorgenomen om vanavond niet een soort programma te geven van wat ik allemaal wil gaan doen in de toekomst. Dat is niet de bedoeling, maar dit wil ik wel zeggen. Dat geloof ik, mijn dure plicht is. Om woord en werkelijkheid op elkaar te betrekken. En dat is ook mijn diepe wens, dat we als gemeente zo, nou ik zou zeggen, dat ieder van ons een zichtbare Bijbel wordt. Waar Bijbelse leer en mijn eigen bestaan versmelten en een eenheid worden. En dat doet Petrus. Daar begint hij mee. Een onbegrijpelijke gebeurtenis en een onbegrijpelijk profetisch woord legt hij bij elkaar en ze lichten beiden op. Profetische woorden geduid. We gaan naar onze tweede gedachte, profetische woorden toegepast. Want Petrus doet nog meer. Hij wil ook meer. Hij wil ook meer. Die aanklacht en die aantijging is een aanleiding om te beginnen te spreken. En hij gebruikt daarvoor die profetie van Joël. Maar Petrus wil veel meer. Hij wil Christus verkondigen. En daarom gaan we verder, gemeente, want dat is ook mijn verlangen. Om u Christus te verkondigen. Onze tweede gedachte, profetische woorden toegepast. Maar ja, hoe kom je vanuit deze consternatie en die verwarring die daar plaatsvindt, hoe kom je uit bij de verkondiging van Jezus Christus? Wel, gemeente, weet u wat hij doet? Hij citeert als het ware door. Hij stopt niet. Wij zouden kunnen zeggen, Petrus, als je nu, wat wij hier lezen in vers 17 en 18. Als je dat nu geciteerd hebt uit Joël, dan heb je gedaan wat je wil zeggen, want daarmee kun je de aantijging weer leggen en kun je de gebeurtenissen duiden. Maar hij citeert nog verder. Wij lezen nog verder van Joël in de versen 19 en 20 en 21. Ook Joël 2 vers 32, tot zover citeert hij door. Waarom doet u dat wel, gemeente? Wel, die laatste woorden die hij aanhaalt bij Joël vandaan, die staan dan nu in Handelingen 2 vers 21, ons tekstwoord. En het zal zijn dat een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Dus met die eerste paar woorden uit Joël weerlegt hij die aantijging en duidt hij woord en werkelijkheid beide. Maar hij citeert verder en dat laatste citaat uit Joël, dat is het beginpunt, het uitgangspunt voor wat hij vervolgens gaat zeggen. In dat vers 21, daar staat, het zal zijn dat een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. U zegt, ja, maar dat wisten de Joden toch ook wel, dat was voor hen toch geen verborgenheid? Nou, misschien wel. Misschien toch wel, gemeente. Die naam des Heren, zij kenden de Heren toch? Dat is nog maar de vraag. Laten we eens kijken hoe er in het Oude Testament over de naam des Heren gesproken wordt. Ja, gemeente, we kunnen er duidelijk over zijn. De naam des Heren was tot op dit moment voor de Joden een verborgenheid. Mozes had ernaar gevraagd, toen hij God ontmoette, Exodus 3. Hoe is uw naam? Hij kreeg een antwoord inderdaad, maar het was dat diepzinnige antwoord, dat verhullende antwoord ook. Ik zal zijn die ik zijn zal. Jacob bij Peniel had er ook al naar gevraagd. Hoe is uw naam? Vroeg Jacob. En toen kwam dat antwoord. Waarom is het dat gij naar mijn naam vraagt? De kanttekeningen zeggen daarvan, het is een afslaande vraag. Waarom is het dat gij naar mijn naam vraagt? God weigert hem zijn naam te noemen. Maar Noach, Richter 13, de vader van Simson, hij ontmoet daar God in de gedaante van de engel des Heren. Wat is uw naam, zegt hij, wat is uw naam, opdat wij u vereren? En dan komt dat antwoord, waarom vraagt gij dus naar mijn naam? Die is toch wonderlijk, die is toch, zo mogen we dat ook vertalen, die is toch verborgen. De naam des Heren, inderdaad gemeente, ze kenden die naam en de Joden hadden en hebben nog steeds de gewoonte om te spreken over de naam, Hashem, de naam. Maar wie is die Heere? Verborgen. En als hij verborgen is, hoe kunnen wij hem dan aanroepen om zalig te worden? Wel, wat Petrus gaat doen, gemeente, hij gaat de naam des Heren exegetiseren. Hij gaat de naam des Heren verklaren, verkondigen. En hoe doet hij dat? Wel, hij begint met een nieuw woord uit Psalm 16. U kunt dat weer zien, het is opnieuw ingesprongen. Het is zijn tweede citaat. Hij zal nog een derde citaat hebben, straks uit Psalm 110. Maar vanwege de tijd zal ik dat moeten laten rusten. We richten ons dus nu vanavond alleen op zijn woorden uit Psalm 16. Psalm 16, ook bij de Joden, bekend. Maar Psalm 16 kan ons helpen, zo zegt Petrus als het ware, om dat vers 21 te gaan lezen. Die naam des Heren. Wie is die naam des Heren? Wel, het moet iemand zijn. Moet iemand zijn die in het graf is geweest en die in het graf niet is verteerd en uit de dood is opgestaan. Want zo spreekt Psalm 16. Ik zag de Heren alle tijd voor mij. Want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet bewogen worde. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich. Ja, ook mijn vlees zal rusten in hopen. Want gij zult mijn ziel in de hel, in het graf, niet verlaten. Nog zult uw heilige overgeven om verderving te zien. Die persoon die daar spreekt in Psalm 16, zal in de hel, in het graf komen. Maar hij zal er geen verderving zien. Zijn lichaam zal niet vergaan. Zou David dat over zichzelf hebben gesproken? Het is een psalm van David. Zou David die psalm werkelijk als zijn eigen woorden alleen hebben bedoeld? Vers 29 zegt het, gij mannenbroeders, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken van de patriarch David. Dat hij gestorven en begraven is en zijn graf is onder ons tot op deze dag. David kan er niet zijn. David ligt nog steeds in het graf. Zijn lichaam is vergaan. En er blijft niets anders meer van hem over dan enkele beenderen. Dus het is wel een psalm van David. Maar het gaat niet over David zelf. Maar zo gaat Petrus al denkend verder. Vers 30. Alzo hij dan een profeet was. Misschien heeft hij profetische woorden gesproken over iemand die komen zou. En wist dat God hem met eden gezworen had dat hij uit de vrucht van zijn lendenen, zoveel het vlees er gaat, de Christus verwekken zou, om hem op zijn troon te zetten. Zo heeft David dan dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus. En Christus betekent hier Messias, de gezalfde. Dus het moet iemand zijn, het moet de gezalfde zijn, het moet de Christus zijn. Het moet de grote zoon van David zijn over wie Psalm 16 gaat. En het moet iemand zijn die in het graf is geweest. Die daar geen verderving heeft gezien. En die is opgestaan uit het graf. Wel, zegt Petrus, wij kennen hem. Wij weten wie dat is. Vers 32. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Wij apostelen, wij weten wie het is. Jezus van Nazareth. Hij is de vervulling van Psalm 16. Hij is daarmee dus ook die Here. Ik zag de Here altijd voor mij. Hij is dus ook die Here van vers 21. Ziet de gemeente hoe hij bezig is om die profetische woorden toe te passen op Jezus van Nazareth. De naam des Heren. Dat kan niet anders zijn dan iemand die in de dood is geweest en die is opgestaan. En daarom, hij dan, vers 33, hij dan door de rechterhand van God verhoogd zijnde en de belofte van de Heilige Geest ontvangen hebbende van de Vader. Hij heeft dit uitgestort wat gij nu ziet en hoort. Het is het werk van Jezus die verhoogd is in de hemel en die de Heilige Geest heeft uitgestort. Kan Jezus dat doen? Hij had toch net gezegd in vers 17 dat God dat doet. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God. Ik zal uitstorten van mijn geest. Ja, inderdaad, gemeente. Schrift met schrift vergelijkend neemt Petrus zijn hoorders mee stap voor stap. Om ze te laten zien dat Jezus Here is. Tijdens de voorbereiding dacht ik aan Johannes, de apostel Johannes. U weet wellicht dat hij de bijnaam heeft gekregen, de theoloog. We zouden Petrus ook wel een bijnaam mogen geven, gemeente, de exegeet, de uitlegger. Hoe hij schrift met schrift verbindt en zijn hoorders meeneemt. En weer terugneemt naar de woorden van Joël. Wie is die naam van de Here in vers 21 die wij moeten aanroepen om zalig te worden? Wel, hij zegt het. Hij komt tot de conclusie. Hij vat zijn betoog samen in vers 36. Zo weten dan zeker het ganse huis Israëls dat God hem tot een Here en Christus gemaakt heeft. Namelijk deze Jezus die gij gekruist hebt. Die Here van vers 21, gemeente, is dezelfde als de Here van vers 36. Die Here is ook degene die de Heilige Geest heeft uitgestort. Het is Jezus, de Nazarener. Nu kan ik mij voorstellen dat er een jongere is en die zegt, ja, maar wat dan nog? Want dat weten wij toch al lang. We hebben het altijd over de Here Jezus. Dat is toch geen verrassing? En toch, gemeente, moeten wij deze woorden diep tot ons laten doordringen. Wat dit zeggen wil, wat Petrus hier onderstreept en wat hij betoogt. Twee dingen. Allereerst, die Jezus de Nazarener is niet maar een gewoon mens, of een bijzonder mens, of een uitzonderlijk mens, maar hij is meer dan mens, hij is God. Want God heeft gezegd, ik zal uitstorten. En als Jezus het uitstort, dan is hij God zelf. Het tweede dat hij wil laten zien, gemeente, en laten we die lijn nu verder trekken, hoe wij die naam van God mogen lezen. De naam des Heren. Het zal zijn dat een ieder die de naam des Heren zal aanroepen zalig zal worden. Maar wie is die naam? Ken ik die naam? Hoe moet ik de Heren aanroepen? En Petrus zegt het, gemeente. Deze Jezus is tot Here gemaakt. Vul maar in. Jezus. Lees het hele Oude Testament maar terug. We mogen die naam Jezus teruglezen. En overal waar wij die wonderlijke, die onbegrijpelijke, die verborgen naam, Yahweh, ik zal zijn die ik zijn zal zien staan, mogen wij lezen Jezus. Is dat niet exegese, gemeente? Moet het daar niet over gaan? Ja, daar moet het over gaan. Hoe God zijn eigen naam laat lezen. En tegen ons vanavond zegt, lees maar Jezus. De naam des Heren, Jezus. Ja, maar is God dan niet meer die verborgene? Is God dan niet meer dat verterend vuur en die eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan, zoals hij zich heeft geopenbaard in dat Oude Testament? Is God dan niet meer die heilige? Ja, gemeente, zeer zeker. En toch, wij mogen hem lezen als de naam Jezus. Wie Jezus kent, kent God. En zo, gemeente, komt alles, alles wat Petrus in zijn preek te zeggen heeft, samen in dat ene vers, vers 21. Dat is de kern van zijn betoog. Dat is de Heere van vers 21. Die Heere, die heeft de Heilige Geest uitgestort. En die Heere is niemand anders dan Jezus van Nazareth. En zo komen wij bij onze derde gedachte. Profetische woorden verkondigd. De eigen inhoud van dat vers. En we mogen de oogst van de eerste en de tweede gedachte meenemen, gemeente, om nu dit vers te gaan lezen. Het zal zijn dat een ieder die de naam des Heren, die de naam Jezus aanroept, zalig zal worden. Onze derde gedachte, gemeente, profetische woorden verkondigd. Hoe word ik zalig? Hoe word ik gered? Hoe word ik behouden? Ik hoop dat u wel eens met die vraag worstelt of geworsteld heeft. Wat moet ik doen om behouden te worden? Op die momenten dat de dood dichtbij is. Op die momenten dat het woord uitgaat en dat je voelt, er moet wat veranderen in mijn leven. Op die momenten dat je beseft, ik kom voor God, ja, ik sta voor God. Hoe kan ik zalig worden? Gemeente, hier is het antwoord. Roep de naam des Heren aan. Ja, maar is dat genoeg? Dat is genoeg, gemeente. Dat is genoeg. Dat zegt het woord. Roep de naam des Heren aan. En ieder die de naam des Heren zal aanroepen zal zalig worden. Gods belofte. Aanroepen. Aanroepen. In het Grieks staat daar een woord dat verband houdt met het Griekse woord voor roepen. Dat is natuurlijk in onze taal ook zo. Roepen, aanroepen. Die twee horen bij elkaar. Maar dan zo, gemeente, dat aan dat aanroepen van de mens de roep van God vooraf is gegaan. God roept als eerste. En daarom mogen wij en kunnen wij hem aanroepen. Verderop zal Petrus daarop terugkomen in vers 39. Zoveel als het de Heer onze God toe roepen zal. Als hij roept, mogen wij aanroepen. Mogen wij terugroepen, gemeente. Terugroepen. God, u roept mij. En ik roep u aan. Ja, gemeente, er is een roep van de hemel geweest. Dit is mijn geliefde zoon, in wie ik al mijn welbehagen heb. Hoort hem. Dat was de roep van God. Dat is de roep van het evangelie, die zondag aan zondag mag uitgaan. Dat is de roep die nu tot u komt. Dat geschal van de evangelieboodschap. Daar moet het gaan om gaan in de prediking, gemeente. Dat God door mensen heen zijn roep laat uitgaan. En dan zeggen onze Dordtse leerregels. Zoveel als ze geroepen worden, die worden ernstig, welmenend, oprecht geroepen. Want God betoont ernstig en waarachtig wat hem aangenaam is. Aangenaam. Dat de geroepenen tot hem komen. En dan mogen wij, gemeente, God aanroepen als antwoord op zijn roepen. U zegt, hoe moet ik God aanroepen? Hoe kan ik bij die heilige komen? Hoe kan ik voor God naderen die geen zonde kan verdragen? Zal ik hem aanroepen met die naam, Heere, God der legermachten, Heere, Sebaoot, gij verterend vuur en eeuwige groet. Gemeente, dan zakt de moed ons toch in de schoenen. Dan verstomt ons aanroepen. En dan komen wij niet verder dan te zingen, door uw toorn vergaat ons kwijnend leven. Uw gramschap doet ons hart van doodschrik beven. Maar nee, gemeente, dit is nu, dat is nu de kern, hè, van die exegese van Petrus. Roep God maar aan met de naam Jezus. En het zal zijn dat een ieder die de naam des Heren zal aanroepen en die zal roepen Jezus, zal zalig worden. In hem, gemeente, heeft God zich nu werkelijk volkomen, volmaakt geopenbaard. In de mens Jezus. Is dat niet de heerlijkheid, gemeente, van het christelijke geloof? Van alle goden is er geen die wonden heeft dan u alleen. Jezus. God van eeuwigheid bij de Vader. Die Zoon van God die mocht delen in de volmaakte liefde van zijn Vader. Hij heeft de heerlijkheid verlaten. Hij is mens geworden. Hij is geworden de man met de doornenkroon. Hij is geworden de man van smarten. Hij is geworden het lam. Hij is geworden de man die van God verlaten was. En die moest roepen en schreeuwen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Die Jezus toont ons wie God is. De man met de vriendelijke ogen en de milde handen. De man die de hitte van Gods gramschap heeft geblust. Hoe dan? Die hitte van Gods gramschap, dat verterende vuur, door zich te laten verbrijzelen. Waarom, gemeente? Waarom? Uit liefde. Goddelijke liefde. En die Godsgemeente die zich heeft geopenbaard in Jezus Christus, die zegt vanavond tegen ons, roep mij maar aan met die naam, Jezus. En dan zul je zalig worden. Jezus, die man, met de tekenen van de spijkers in zijn handen en in zijn voeten en in zijn zijde. Van alle goden is er geen die wonden heeft dan u alleen. En als wij zo God aanroepen, gemeente, met die naam, dan zullen wij zalig worden. Buiten die naam niet. Maar met die naam. De naam des Heren is de naam van Jezus Christus. En zo mogen deze profetische woorden, gemeente, vanavond verkondigd worden. Roep hem maar aan en u zult zalig worden. Aanroepen. Meer hoeft niet. Meer kan niet. Meer mag niet. Roepen. Tot Jezus. Dat doet mij denken, gemeente, aan ons eigen dochtertje Maria. We hebben thuis een kinderbijbel en je weet hoe dat gaat. We lezen de verhalen voor en ze luistert en je vertelt ze nog eens een keer. En zo hadden wij dat verhaal van Bartimeus voorgelezen. En verteld Bartimeus die blind was en die aan de kant van de weg zat. En die niets kon zien, maar die hoorde dat Jezus kwam. Wat deed hij? Roepen. Jezus. Wij vertellen dat verhaal en een vrouw die ging met ons dochtertje naar de supermarkt. En midden in de supermarkt, zo hard als het kan, roept zij, Jezus, help mij. Gemeente, moeten wij niet zo worden als een kind? De naam van Jezus aanroepen. Om zalig te worden. En laat de rest maar aan hem over. Wat zal hij doen als wij hem zo aanroepen? Hij maakt je zalig. Hij redt je van het verderf. Hij geeft je de volkomen zaligheid. Omdat God doet wat hij belooft. U zegt vast, ik kan niet roepen. Ik kan niet aanroepen. Ik kan niet geloven. Gemeente, kunt u dan wel zwijgen? Kunt u dan niks zeggen? Kunt u in uw ellende uw mond houden? Kunt u het volhouden buiten deze naam van Jezus? Lukt dat dan wel? Het kan soms zo makkelijk zijn, hè, om te zeggen, ja, we kunnen dit niet en we kunnen dat niet. Maar kunt u dan zwijgen als u hoort over deze naam van Jezus? En kunt u dan in uw nood en in uw ellende uw mond dicht houden en hem niet aanroepen als u hoort over zijn liefde? Ja, dat kan, gemeente. Dat kan, dat we dat een leven lang volhouden. Dat we hem niet aanroepen. Dat we blijven zwijgen. Dat we God laten roepen. Dat wij wel horen wat hem aangenaam is, namelijk dat de geroepenen tot hem komen. Maar zijn roepen brengt ons niet tot aanroepen. Dat kan, gemeente, dat wij Christus laten nodigen. Dat kan zijn dat wij spotten met het werk van de Heilige Geest, met de geest van Christus. Dat kan, gemeente. En dan? Dan volgt op ons onzalig zwijgen en rampzalig sterven. Dan is het roepen te laat, we hebben het vanmiddag gehoord. Dan zit de deur dicht. Dan kunnen wij zeggen, doe ons open, doe ons open. Nu, gemeente, in het heden der genade, laat zulk een dwang voor u niet nodig wezen. Vandaag wordt de naam des Heren u verkondigd. Het is de naam Jezus. Want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, waardoor wij moeten zalig worden, dan de naam Jezus. En zo, gemeente, wordt ook op deze dag en in deze dienst, er worden niet alleen maar profetische woorden geduid. Er worden niet alleen maar profetische woorden toegepast, maar bovenal, ze worden u verkondigd. En het zal zijn, vast en zeker, dat een ieder, die de naam Jezus aanroept, die God aanroept in zijn naam, in de naam van zijn Zoon, Jezus Christus. Het zal zijn dat u zalig zult worden. Amen. Laten wij samen gaan zingen uit de berijming van het gebed des Heren, de versen 1 en 9. O Allerhoogste Majesteit, die in het Rijk der Heerlijkheid de hemelen hebt tot uw troon. Wij roepen u in uw Zoon, die voor ons heeft genoeg gedaan, als onze Vader nederig aan. Want u is het Koninkrijk, o Heer, u is de kracht, u is al de eer, u die ons helpen wilt en kunt, die in uw Zoon verhoring gunt, die door uw Geest ons troost en leidt. U zij de lof in eeuwigheid. Vers 1 en 9 van het gebed des Heren.
Dominee, er zullen nu twee sprekers zijn die u hopen toe te spreken. De eerste zal zijn dominee Bijl als consulent en afgevaardigde van de Classis West.
We mogen u zeggen, dominee Van der Brink, van harte God zegen ook vanaf deze plaats. Het is altijd fijn, ook als consulent, als je mag zien dat je overbodig wordt. Dat betekent dat de vacature vervuld is en dat er een eigen herder en leraar de herderstaf mag opnemen in het midden van de gemeente. In de gemeente van Kralingse Veer, toen ik consulent werd, en dat is al zo'n kleine anderhalf jaar geleden, was er het uitgesproken verlangen dat u naar deze plaats beroepen zou mogen worden. Bij kerkraad en bij gemeente. Het heeft lang geduurd. Daar is vanmiddag ook door dominee van Koot al het nodige over gezegd. We hoeven er nou niet veel aan toe te voegen. De Heere heeft alles op zijn tijd en wijze geleid en gegeven. Er was eerst nog een ander beroep. Maar u gevoelde in uw hart, terwijl u nog niet zeker wist dat de roepstem uit deze gemeente zou komen, er was nog geen toestemming, maar dat toch de weg zou gaan naar deze gemeente. Dat geeft hoop en verwachting. De Heere zegene u samen ook met uw vrouw. De Heere zegene ook de gemeente van Kralingse Veer. En wat mogen we elkaar dan toewensen? Ja, dat u vervuld mag zijn met die Pinkstergeest. Als we denken aan Petrus, als we denken aan die mannen. Eenvoudige mannen, die van zichzelf niets hadden, maar die door de Heere geleerd werden. Die zichzelf moesten kennen met het volk als vijanden. En zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israël dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die gij gekruist hebt. Vijanden in onszelf. En die dan die naam mogen verkondigen. Waardoor wij moeten zalig worden. Dat is het grootste wonder. En dat u zo zelf met de gemeente, met de kerkenraad mag staan, zondag aan zondag, voor de rechterstoel van God. Maar dat ook het oog geslagen mag worden op hem die gekruist is, die gestorven is en die opgestaan is. En die zal wederkomen en die al zijn vijanden zal zetten tot een voetbank zijner voeten, maar die ook volkomen zalig wil en zal maken, die zijn naam aanroepen. Wat een rijk werk, wat een rijke boodschap, en dat zo de tijd en de eeuwigheid in dit kerkgebouw elkaar maar mogen raken. Keer op keer, en dat zondaren gerechtvaardigd mogen worden. De Heere zegene u, in uw bediening, samen met uw vrouw. Hij geeft u een goede ingang. U doet nu nog uw werk vanuit Bunschoten de eerste tijd. Maar we hopen dat de weg hier naar Capelle of Kraanse Veer eigenlijk zal mogen geleid worden. Omdat u te midden van dit volk zult mogen wonen. En hier het zaad der wedergeboorte zult mogen strooien. En de Heere zegene u samen met de mannen. Ja, uw ongeduld was te begrijpen. Maar de Heere heeft het vervuld. Ook op een wonderlijke wijze. En ja, we mogen dan elkaar ook weer loslaten. Maar we hopen dat we elkaar nog eens mogen ontmoeten onder de prediking van het woord. Eén ding misschien wel. Dominee van der Brink is voor 6/12 beroepen. Dat betekent dat hij minder zal kunnen doen dan vroeger dominee Pronk. Maar we hopen dat het ja, zo mag zijn dat de predikantsplaats wat mag groeien. Dan mag ik u één tip misschien geven. Het viel ons op in de predikantenbank dat u ons vandaag twee keer hebt overgeslagen met het collecteren. Dat lijkt ons geen goede zaak. Dat had al wat kunnen schelen misschien. Maar goed, dat kan misschien nog wel goed gemaakt worden. U mag ook verder studeren en de Heere zegen u ook daarbij. De Heere geeft ook daarin zijn rijke zegen. Denk ook aan de gemeente van Kralingse Veer, ja, dat u zo ook uw predikant en de kerkraad mag dragen op gevouwen handen. En dat u ook hem mag volbidden, dat er als gemeente en als dienaar van het woord die verborgen omgang met de Heere zal mogen zijn. De Heere zegene u en hij breide zijn koninkrijk hier uit. Dat zij zo. Oh, nog één ding, want dan zou ik dat vergeten. U wordt verwacht op de klasses.
De tweede spreker zal zijn, dominee, onze ouderling Boom als vertegenwoordiger van deze gemeente.
Dominee van der Brink, het is een wonder van onze Heere God dat u in ons midden bent. Onze dominee bent geworden. Zoals we weten, het is vandaag al meer gezegd, het ging niet vanzelf. Vaak ging het moeizaam. Kostte strijd. Aanvechting. Twijfel sloeg er ook toe. Heel vaak. Maar, meer gezegd, zonder strijd is er geen overwinning. Maar een wonder, het was geen eigen strijd. We dachten dat wel vaak, maar het was geen eigen strijd. De Heere strijden zelf. Nou, daar staat u hier. Want van die God moet het verwachten. Misschien denken we nu, de strijd is over. Er is geen strijd meer. Maar dat is echt niet zo. Echt niet. Ook hier in Kraanseveer komt de strijd. Maar, dominee, we strijden niet voor onszelf. Maar een strijd waar de Heere zelf van zegt. Strijd de goede strijd des geloofs. Houd vast aan het woord. We bidden dat de Heer u kracht en gezondheid geeft om al het werk te doen. Studie. Maar ook onderwijs in de gemeente. U noemde het in de preek al, de jeugd onderwijzen. Ouderen en zieken troosten vanuit Gods woord. En de voornaamste taak waar u ons allen bereikt is de prediking van het woord. Laat het licht van Gods woord in deze duisternis schijnen. De wereld is een duisternis. Zoals een lamp in een aardevat meer licht geeft, als er meer gaten en scheuren in het aardevat komen. Die scheuren en die gaten komen niet in als het rustig op de plank staat, maar juist in de strijd. Met de stoot en vallen, beproeving. Mevrouw van der Brink, u heeft ook een belangrijke post. Namelijk een thuisfront te zijn. Maar ook voor u ligt er vast een taak in onze gemeente. Hartelijk welkom in de gemeente. Namens ons allen. Ook gemeente. U hebt unaniem voor kandidaat van der Brink gekozen. Dat was slechts het begin. Ik zei het toen die avond al. Nu de Heere, dominee van der Brink, aan onze gemeente verbonden heeft, bid zonder ophouden. Dat Gods geest hem vervult, zodat wij als gemeente en hij als herder en leraar gezegend wordt met de Heilige Geest en het woord van God zijn werk kan doen. Op u ligt er een grote verantwoordelijkheid. Ook financieel. Als we mogen groeien onder de zegen van de Heere, daardoor ken het alleen, dan zou dominee van der Brink hier nog meer arbeid kunnen verrichten. Ik wil u graag allen een woord van de Heere meegeven. Uit Romeinen 12, vers 10 tot en met 12. Heb elkander hartelijk lief, met een broederlijke liefde. Met eer de een de ander voorgaande. Zijt niet traag in het benaastigen. Zijt vurig van geest. Dient de Heere. Verblijft u in de hoop. Zijt geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed. We willen nu de dominee staande toezingen. Van Psalm 67 vers 1 in een wat aangepaste vorm. Want we zingen het u goed toe. De al goede God, zij u genadig. En zegen u met overvloed. Hij doet zijn aangezicht gestadig u lichten. Hij zei u goed, opdat elk genegen zich aan u bewegen op deze aarde wen. En de blinde heiden, denk aan Rotterdam, de preek is nog aangehaald, nu van God gescheiden, eens uw heil erkennen. Dat zou groot zijn als de kerk vol zou lopen met heidenen, zoals wij zijn, maar dan christen worden. We zullen het nu gaan zingen.
Vandaag maak ik van de gelegenheid gebruik om enkele mensen toe te spreken en mijn dank te verwoorden. Allereerst dominee Van Kooten voor de bevestiging van deze middag toen ik u belde met de vraag of u de bevestiging zou willen verrichten, werd de tweede helft van mijn vraag gesmoord in uw uitroep: ja, natuurlijk! U heeft op bijzondere wijze met ons meegeleefd, zeker ook de achterliggende jaren. En uw pastorale hart leeft mee, ook en juist als het moeilijk is. Niet alleen uw broederlijke raadgevingen en aansporingen hebben ons zodoende bemoedigd, maar ook af en toe uw hart grondig zuchten. Hartelijk dank ook voor de woorden Gods die u vanmiddag hebt meegegeven en doorgegeven. We hopen ze vast te houden en we weten dat alle dingen in Gods hand liggen en ook deze woorden zijn van Gods wegen in het midden van de gemeente en voor mij persoonlijk hier neergelegd. Hartelijk dank. De broeders die meededen aan de handoplegging. De schrift spreekt in 2 Timotheüs 1 over de gave Gods die in u is door de oplegging der handen. Ik vind het een groot wonder dat door uw handoplegging middelijkerwijs ik zeker mag zijn van Christus' belofte. Gij zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u zal komen. In het bijzonder dank ik dan meneer Pronk. Fijn. Hartelijk dank dat u mee wilde doen aan de handoplegging. Ongetwijfeld is deze dag voor u ook een dag met gemengde gevoelens. U bent zo lang aan deze gemeente verbonden geweest, Zoveel jaren is het uw gemeente geweest. Ik heb er een woord voor gevonden. De gemeente is uw pronkjuweel. Maar u zult dat ongetwijfeld bestrijden, omdat ik weet dat die ijver waarmee u geijverd hebt, niet was voor uzelf. U wenst niets liever dan dat deze gemeente een pronkjuweel, een edelsteen mag zijn aan de kroon van koning Jezus. Ook een woord van erkenning in het bijzonder van broeder Bijl. U heeft in de achterliggende jaren als consulent leiding mogen geven en hartelijk dank daarvoor. We hopen ook, zoals u al zei, in klassikaal verband contact te mogen houden. Dat geldt ook voor de andere predikanten, in het bijzonder diegenen die uit de klas is, die vandaag in ons midden aanwezig zijn. Dank voor uw betrokkenheid en dank voor het welkom dat ik ook bij monden van broeder Bijl heb mogen horen. En de Heere zegene u allen. De kerkenraad. Ik voel mij zeer bevoorrecht met u te mogen gaan samenwerken. Petrus spreekt in zijn brief over hen die even dierbaar geloof met ons verkregen hebben door de rechtvaardigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. Even dierbaar geloof. Dat mag, dat moet de grondslag zijn voor ons samenwerken, om de gemeente te mogen leiden. Uw hoop en vertrouwen op Gods goede leiding was ongeschokt, ook toen onverwacht het beroep uit Sint-Anneland kwam. Dat beroep doorkruiste allerlei plannen en allerlei gedachten die wij hadden. Het was een moeilijke tijd. Die 3 weken waren niet eenvoudig. En toch, de Heer heeft het geleid zoals Hij het heeft geleid. En met des te meer verlangen zien we op naar die God die wonderen doet op wonderen horen. Dank ook ervoor dat u mij de toga geschonken hebt. Daarmee geeft u aan welke prediking u verlangt. Een prediking waar de persoon van de prediker schuil gaat achter het gezag van het woord en het gezag van het ambt. Dank ook broeder Boom voor de hartelijke en welgemeende woorden die u namens gemeente en kerkraad hebt mogen spreken. Gemeente Kralingseveer, ook een woord voor u. De achterliggende 1,5 jaar zijn niet eenvoudig geweest. Alles leek tegen te zitten en leek stuk te lopen. En toch, ik denk dat dat van 2 kanten is, toch is juist toen die band gegroeid. De vaste, de diepe overtuiging dat God mij tot u gezonden heeft. Die overtuiging, dat mag u weten, is krachtig en is diep. En die moeilijke weg is niet zomaar geweest. Ik geloof, het is al genoemd, ik geloof dat juist dat een belofte inhoudt voor de toekomst. Namelijk dat God zal gaan werken in de gemeente Kralingseveer. Daar zal bestrijding op afkomen, ongetwijfeld. Waar God werkt, komen tegenkrachten. U herinnert zich hopelijk ongetwijfeld de preek van 2 weken geleden over Handelingen 1 vers 8. Ik heb toen gezegd dat de pijnlijke plek van de kerk, het probleem van de kerk is de prediking. Waarom? Omdat de prediking, dat is de prediking die doortrokken is met de kracht van de Heilige Geest. Maar juist toen, ik herhaal de oproep die ik toen heb gedaan. Bid voor uw predikant. Bid hem vol. Zodat hij de kracht van de Heilige Geest zal ontvangen. En getuige van Christus in uw midden zal mogen zijn. Dank ook aan allen die meegeholpen hebben aan het welslagen van deze dag. Organisten, kosters, gemeenteleden, zeer hartelijk dank. Bedankt ook de jeugdvereniging, de jongelui die zich op deze dag in het bijzonder hebben ingespannen om alles in goede banen te leiden. En dank, een woord van dank ook aan de familie. Ma van de Brink, pa en ma de Romp, broers en zussen, dank voor jullie meeleven. We zijn een rijk gezegende familie. We kennen allemaal die worsteling met geestelijke zaken. Met die Bijbelse kernwoorden van zonde, genade, vergeving, rechtvaardiging. God zij gedankt dat deze woorden werkelijkheid in onze levens zijn geworden. En ons voortdurend verlangen is dat ze nog meer en nog duidelijker gaan opleven en oplichten in ons spreken en ons doen. We denken vanavond in het bijzonder aan onze zus en zwager Albertine en Jacob en hun kinderen. Zij verblijven voor Bijbelvertaalwerk in Tanzania. Zij kunnen er dus niet bij zijn, maar op dit moment luisteren zij met ons mee. Albertine en Jacob, we missen jullie vandaag. Maar juist op Pinksterdag is jullie afwezigheid een bewijs dat Christus' evangelie zal doorgaan tot aan het uiterste van de aarde. God zegene jullie persoonlijk en in jullie werk. Ma van der Brink, ook vandaag wordt de lege plaats van pa gevuld. Door al het aardse geluk lopen barsten, ook vandaag. Gods weg is in de zee, was in de zee. Zijn pad in grote wateren en zijn voetstappen worden niet gekend. En toch mag vandaag ook de vreugde overheersen. Omdat we mogen zien dat door alles heen God alle dingen doet medewerken ten goede. Lieve Mirma, jou zal ik niet lang toespreken. Slechts dit, wij hebben samen geleerd om te leven met onzekerheid, met tegenslag, met wachten vooral. Je hebt me altijd dapper terzijde gestaan. Woorden die jou typeren en die je dierbaar zijn, staan in dat gedicht van Jacqueline van der Waals. Wat de toekomst brengen mogen, mij geleiden zeer een hand. Moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Alle belangstellenden, collega's, vrienden en bekenden, hartelijk dank voor uw komst, voor uw aanwezigheid. We zijn verheugd dat u uw betrokkenheid en blijdschap hebt zichtbaar gemaakt door hier te komen. Iedereen die ik vergeten ben met name te noemen, die geef ik graag op dit moment mijn dank en mijn excuses erbij. Bovenal gaat onze dank uit naar Hem die wij onze God mogen noemen. God, eeuwig, onbegrijpelijk, onzienlijk, onveranderlijk, oneindig, almachtig, volkomen wijs, rechtvaardig, goed en een zeer overvloedige fontein voor alle goed. Laten we tezamen in gebed aan Hem ons alle dank brengen. Drie enige God, wij danken u voor wie u bent en voor hoe u zich hebt geopenbaard in uw Zoon, de Heere Jezus. Wij danken u dat wij u mogen kennen, Heere, u de Heilige, de Onbegrijpelijke, de Hoogverhevene, voor wie wij moeten buigen en bukken en voor wie wij moeten vluchten, ja, voor wie wij vergaan. En toch hebt u uzelf geopenbaard als een God die zalig maakt. Ja, we hebben het vanmiddag gezongen. Die God is onze zaligheid. Hij schenkt uit goedheid, zonder pijl, ons het eeuwig zalig leven. Wij mogen u aanroepen met die naam, Jezus. Wij mogen u kennen als wij hem kennen. Jezus Christus de gekruisigde, die zichzelf gegeven heeft tot in de dood. O Heere God, onze woorden schieten tekort. Wij kunnen u niet danken nadat u waard bent. Maar u kent onze harten, Heere. En dat troost ons. Want wij mogen weten dat u ons kent. En u weet het, Heere, dat we vol zijn van uw genade. En van de verwondering over wie u bent. Vanwege het wonder dat u mensen gebruikt en uitstoot. Zondige, onbekwame mensen. Om andere mensen even zondig en onbekwaam te roepen. Van Gods wegen, omdat het God aangenaam is dat de geroepenen tot hem komen. Hij belooft ook met ernst allen die geloven en tot hem komen de rust der zielen en het eeuwige leven. Heere heilige God, wij danken u voor alles wat u op deze dag gegeven hebt, voor de hulp, voor de kracht, voor de gezondheid, voor de innerlijke rust om uw woord te mogen brengen, voor de broederlijke eenheid en gemeenschap. Heere, te veel om op te noemen, u zij dank voor al het goede dat bij u vandaan komt. Ga met ons ook de toekomst in. We hebben het gehoord, Heere, de strijd is niet voorbij. Ongetwijfeld zullen moeilijkheden zich voordoen, problemen, verdeeldheden. En toch, Heere, houd door uw kracht uw volk in stand. Ja, breid het uit ook hier in Kralingse Veer. Zo zijn onze ogen op u geslagen, Heere. En ons hart is vol verwachting en vol geloof over wat u gaat doen. Omdat wij zullen opzien. En omdat u altijd doet boven bidden en denken, Heere. Beschaam dan de hoop niet die op deze dag is uitgesproken. Maar doe ons biddend verlangen dat ook ons leven, in ons leven woord en werkelijkheid tot een eenheid versmelten. Neem genadig weg wat niet was naar uw wil. Wij bidden en danken dit. In de naam die u ons hebt geopenbaard. In de naam van Jezus Christus. Amen. Wij zingen ten slotte Psalm 33, het 11e vers. Laat ons alom zijn lof ontvouwen. In hem verblijdt zich ons gemoed, omdat wij op zijn naam vertrouwen. Die naam zo heilig, groot en goed. En wat er volgt, Psalm 33, vers 11. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.